Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftlezing in de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftgedeelte van deze morgen is Lucas 17, vers 20, tot en met Lucas 18, vers 8. We noemen nu nogmaals schriftlezing Lucas 17, vers 20, tot en met Lucas 18, vers 8. En we zingen psalm 54, vers 1 en 3. Psalm 81, vers 1, 7 en 12. Psalm 34, vers 3. En Psalm 145, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 17, vers 20, tot en met Lucas 18, vers 8. En we zingen Psalm 54, vers 1 en 3. Psalm 81, vers 1, 7 en 12. Psalm 34, vers 3 en Psalm 145, vers 6. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen het samen zijn voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 54, en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 54, vers 1 en vers 3.
Thank you.
schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 17e hoofdstuk, vanaf het 20e vers tot met het 18e hoofdstuk, het 8e vers, Lucas 17, en daarvan het 20e vers tot en met hoofdstuk 18, het 8e vers, maar vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen: zie hier of zie daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van dit ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot een dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij boden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van den hemel en verdierf hen allen. Evenalzo zal het zijn in den dag, op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die komen niet af, om hetzelfde weg te nemen. En wie op den akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen hij daarachter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moedig valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig over hen is? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen, gemeente, van Psalm 81... En daarvan het eerste vers zingt nu blij te moed, machtig op er wezen, ene lofzang toe. En ook het zevende vers en ook het twaalfde vers, Psalm 81, vers 1, 7 en 12. gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het laatste gedeelte. We lazen van Lucas 17 vers 20 tot en met 18 vers 8. En dan vindt u dat in Lucas 18, de eerste 8 versen die ik u nogmaals wil lezen. De gelijkenis die we ook wel kennen als de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En hij, de Heer Jezus, zei ook een gelijkenis tot hen. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en ze kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, omdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt, zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mens, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Gemeente, we schrijven dan boven de preek de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, die we ook wel anders kunnen noemen. We zouden ook kunnen spreken over de gelijkenis van de aanhoudende weduwe. Dus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, of ook wel van de aanhoudende weduwe. Drie aandachtspunten: de reden van deze gelijkenis, de inhoud van deze gelijkenis en ook de uitleg die de Heer Jezus geeft van deze gelijkenis. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter of de aanhoudende weduwe, de reden, de inhoud en de uitleg ervan. Gemeente, eerst dan de reden. De Heer Jezus staat, en daarom hebben we dat gedeelte van Lucas 17 erbij gelezen. De Heer Jezus staat te midden van de scharen. En allen verkeren zij onder de prediking van zijn woord. Maar niet allen met dezelfde bedoelingen. Er zijn er ook die daar hebben gestaan van de fariseeën, zo lezen we in Lucas 17 vers 20. En die staan daar met slechte bedoelingen. Ze staan daar om de Heer Jezus op een woord te kunnen vangen, om maar te kunnen zeggen, hij is een valse profeet, hij is een dwaalleraar. En ze staan daar opdat ze hem zouden kunnen doden, om daar een reden toe te kunnen vinden. En de vraag die zij stellen, waar Jezus dan maar antwoord op moet geven, wanneer zal het koninkrijk Gods komen? Zij stellen die vraag, en dat is natuurlijk een ontzagwekkend belangrijke vraag. Die vraag mag en moet ons allemaal bezighouden, elke dag. Als het recht ligt, en dat moet de Heer ook ons geven. We moeten zeggen, zo vaak ligt dat niet recht, zo zijn we aan de aarde en de wereld verbonden. Maar als het goed is, dan zal die vraag ons bezighouden, wanneer komt die dag? Wanneer komt die dag van de wederkomst? Wanneer komt die dag dat ik voor de Heer zal moeten verschijnen? Moet ons hele leven, ook de vakantietijd in het bijzonder ook wel, daar een voorbereiding op zijn om de dingen, de eeuwige dingen te zoeken. En nu geeft de Heer Jezus antwoord. Maar niet met het oog op die fariseeën, maar met het oog op die anderen van de schaar. Die strikvraag gebruikt de Heer om de scharen te leren over de dag van de wederkomst. En wat leert de Heer over die dag van de wederkomst wel? Aan de ene kant zijn daar de tekenen van de tijden. Een van die tekenen is dat de ongerechtigheid en dat de zonde zich vermenigvuldigt, het overhand lijkt te nemen. En aan de andere kant, tweede teken dat de Heer hier noemt, er zijn meer tekenen te noemen, op andere plaatsen heeft de Heer daarover gesproken, dat het dagelijks leven doorgaat. Gemeente, zou het zo ook in onze dagen kunnen zijn. We horen van de opwarming van de aarde en we voelen het wat. We ervaren het wat, we zien hoe de natuur eronder leidt. En er wordt gesproken over klimaatakkoorden, de hoogste tijd dat we dingen gaan doen. Ik zeg ook niet dat het allemaal onbelangrijk is. Maar wie hoort u erover spreken dat deze wereld voorbij gaat? Als de temperatuur stijgt op deze aarde, zal eens het leven op aarde niet meer mogelijk zijn. Hoort u de voetstappen van de koning der koningen, de Heer der heren. En we zien om ons heen, ook in ons land, ook in West-Europa, hoe de zonde zich vermenigvuldigt. En is dat, zou dat niet de grootste reden kunnen zijn? Al die dingen die wij meemaken, zou dat ook niet het beste middel zijn tegen de opwarming van de aarde? Om maar zo te zeggen, dat voor God gebogen zou worden. Dat de zonde met de zonde gebroken zou worden. O, horen we daarvan? Nee. Ziet u dat die tijd waarin Jezus over spreekt, dat die in onze dagen hoogst actueel is? En aan de andere kant zien we dagelijks leven gaat verder. De Heer Jezus heeft gesproken, zal net zijn als in de dagen van Noach. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven tot op de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. En zo was het ook in de dagen van Lot en Sodom en Gomorra. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uit ging, regen het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze allen. Dus onverwacht, helemaal onverwacht. Op een dag dat mensen hun trouwdag gepland hebben. En op een dag dat mensen naar hun huis hebben verlaten om naar het werk te gaan. Met hun werk bezig zijn. Te midden van het dagelijks leven zal het bazuingeklank klinken. En zal de Zoon des mensen wederkomen. Maar het zal ook zijn waar de goddeloosheid tot een toppunt komt. En die Jezus zegt in die nacht, zullen twee op één bed zijn. Eén zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen te samen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Gemeente, hier kunnen we ook iets uit leren. Dat de Heer tot de jongste dag zijn volk, zijn kinderen, zijn kerk met een hoofdletter op de aarde zal hebben. En tot op de jongste dag zullen zij hun werk hier op aarde verrichten. En toch is er een groot verschil tussen de kerk die zalig wordt, tussen de uitverkorenen en degene die verloren gaan. Want te midden van hun bezigheden, te midden van hun werken, te midden van alles waartoe ze geroepen worden, is daar in hun leven het gebed. Het uitzien, de verwachting. Die dag overvalt de kerk niet. En gemeente, dat geldt ook voor de dag van ons sterven. Wie worden er nou zalig? O, als de dag van het sterven aanbreekt, geldt voor de kerk. Ze hebben daar naar uitgezien. Ze hebben biddend en wakend die dag verwacht. Soms is het misschien wel geweest dat heimwee hun hart vervulde. Om van zichzelf van hun zondige vlees verlost te worden. En tot de volle kennis des Heren te mogen geraken. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? En zo geldt het ook voor de dag van de wederkomst. O, de kerk des Heren ziet uit. Maranatha, kom weder, kom haastelijk, o Heer Jezus Christus. O, wanneer zal die dag aanbreken dat de zonde op aarde voorbij is, de zonde mijn leven niet meer gedaan wordt. Wanneer zal die dag aanbreken dat uw rijk volkomen zal zijn? Wanneer zal die dag aanbreken, o, dat ik verzadigd mag zijn met uw goddelijk beeld en de Vader mag kennen in zijn heerlijkheid, te mag zijn voor uw troon? En gemeente, zo is het ook dat de Heer Jezus in dit verband Dat staat dus in het verband met het voorgaande waar de Heer heeft gesproken over die dag van de wederkomst. Dat de Heer Jezus ook spreekt die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. En dat de Heer ook zegt wat ze moeten doen. En hij zei ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. En niet vertragen, men moet altijd bidden. En niet vertragen, en zo is de kerk te kennen. Bidende, uitziende, verwachtende, uitstrekkende naar die dag. O, als de Heere hen oproept om voor hem te verschijnen, is het de verhoring van hun gebed. En als de Heere weer zal komen, heerlijkheid op de wolken des hemels, zal het een verhoring zijn van hun gebed. En gemeente, leest u ook dat de Heer Jezus deze gelijkenis tot de schare spreekt, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Niet in de wensende vorm van zo groot zijn. Nee, een heilige eis, een heilige aandrang. De Heer drukt het hen op het hart. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Daaraan is de kerk te herkennen. En daaraan zijn de goddelozen te herkennen aan hun biddeloosheid, aan hun goddeloosheid. Ze zoeken de Heere niet en ze vragen niet naar de Heere. Daartoe strekken dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Oh, dan is het niet genoeg alleen voor het eten te bidden en te danken. Niet genoeg alleen 's morgens, 's avonds een paar woorden te spreken. Maar het moet nou het ganse leven van een mens doortrekken. Daartoe strekken het gebed, de adem van de ziel en de hartenklop van het leven. En nu zijn er mensen die beginnen te bidden. En ze stoppen met bidden als hun nood voorbij is. Ze moeten geopereerd worden. Ze zijn in gevaar, ze staan voor een examen. Ze gevoelen de hulp van de Heer nodig te hebben, ze bidden. En de verlossing is nabij. De verhoring is geschied. En ze vergeten de Heer te danken, misschien nog een enkel woord. En ze gaan verder met hun biddeloze leven. En ze komen eeuwig op. Of anderen. Ze hebben een wens en een gebeden verlangens. Ze buigen hun knieën, ze lopen de Heere aan. Maar de Heere verhoort hun wensen niet. Teleurgesteld. O, haken zij weer af. En is het ook weer dat hun gebed verstomt. En zij komen eeuwig op. Maar voor de kerk mag het anders zijn. Ze liepen als een stroom hen aan. Hij liet hen niet meer schaamrood staan en wende straks zijn lot. Hij die door smart op smart gedrukt werd, zond tot God zijn beter stond, verdween ondraagbaar wee uit zijn benepen hart. Wat betekent dat dan? Dat een kind des Heeren niet tijden van God, van biddeloosheid kent. O ja, dat is zijn grootste zonde. Zonde van het ongeloof, zonde van het kleingeloof die zich uit in dagen van biddeloosheid. O, zij kennen ook dagen. Als de Heer een gebed verhoort, is er eerst nog wel de dankbaarheid. Maar ook dan kennen zij dagen van biddeloosheid, net als in de dagen van de richteren. Het gevaar geweken de kinderen Israëls deden, dat goed was in hun eigen ogen. Daar zijn ook Gods kinderen bij tijden ogenblikken niet vreemd van. Ook zij kennen dagen soms van moedeloosheid. Dat ze met Elia in biddeloosheid de Heere dan maar vragen. Of de Heere hen weg zal nemen. U gevoelt wel aan. Daar doet de Heere niet op. Als hij spreekt, erover spreekt, daartoe strekken dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Maar in die dagen van biddeloosheid houdt Gods kerk het toch niet uit. Het wordt hun schuld. Ze ervaren de gemeenschap van God niet meer. Ze verkeren in het donker en duister. Ze gevoelen dat ze de Heere niet meer eren en de vreugde des Heeren moeten missen, zijn nabijheid niet meer ervaren. Vaak door beproevingen heen worden ze weer gebracht in hun binnenkamer om het aangezicht van de Heere te zoeken, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Kent u iets van dat gebed? Ken jij iets van dat gebed? Waar de Heer hierover spreekt, bent u daar vreemd van? Iemand zegt vanmorgen, oh, maar ik ken de Heer, ik ben een kind van God. Twijfelt u er maar niet aan. Ik ben wel een zondaar, maar de Heer is voor de zonde gestorven. En dat mag ik geloven, maar waar de Heer hierover spreekt, kent u dat? Daartoe strekken dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Of kent u daar niets van? Oh, dan moet ik het u vanmorgen zeggen, dan wordt het een eeuwig omkomen. U kunt niet met uw redenieren zalig worden. Aan de troon der genade wordt de kerk zalig. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En een ander zegt, oh, wat zou dat groot zijn als ik zo'n biddend leven zou kennen. Als de Heer mij nog zou leren bidden, het is waar. Een mens is van zichzelf biddeloos. En zo nodig is die geest der genade en der gebeden. Maar wat zegt de Heer hier? De Heer zegt niet, zou groot zijn als u eens het gebed gegeven zou worden. Om verder te leven, wel nee. De Heer spreekt deze woorden daartoe strekkende. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Als u om zult komen, is het niet omdat de Heer niet getrokken heeft. Als u om zult komen, o, is het uw biddeloosheid, uw geestelijke luiheid. Die de oorzaak zal zijn van uw eeuwig verderf. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En een ander die mag zeggen, ja, die tijden ken ik van gebed. Dat de Heer moest aanlopen als een waterstroom. Toen God mijn schuld, mijn zonde deed zien. Toen ik vreesde voor eeuwig om te komen. Toen ik het oordeel van de Heer gevoelde. Toen de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik riep de naam des Heeren aan. Toen mocht ik er ook iets van ervaren. Dat de Heer wilde verhoren op het gebed. Dat de Heer zijn genade wilde schenken. Dat de Heer me te geloven wilde geven. Dat mijn schuld verzoend mocht zijn. Ik ben nu heil alleen. Dat de Heer zich met zijn schatten en zijn gaven aan mijn ziel wilde openbaren. O, toen was er ook zo die dankbaarheid. Toen was er ook zo die eer des Heeren. Toen mocht ik zo spreken van zijn goedheid. Maar het is nu zo ver van mij. Zo ver geweken. Gemeente, o, welk een boodschap klinkt er vanmorgen voor u. Daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. De Heer zegt vanmorgen in zijn woord, gaat in uw binnenkamer. Hoe zal de Heer terugkomen? Hoe zal het weer worden als van ouds, niet in een andere weg, dan dat u op uw knieën terechtkomt. Om de naam des Heeren aan te roepen. En die er aan te lopen als een waterstroom. Iemand zegt vanmorgen, ja dominee, maar trek u het nou niet erg naar de mens toe. Trek het niet erg dat de mens moet bidden en dat dat dan de oorzaak is van de zaligheid. Wel nee, het gebed is niet de oorzaak van uw zaligheid. In het gebed ligt ook geen verdienste. Het gebed is ook niet de reden dat de Heer u genadig is. Het is niet om uw gebed. En toch moet ik u zeggen, er is geen andere weg. Die de Heer wijst in zijn woord op uw nood geschreven. Deed ik grote wonder. Geen andere weg dan genade te verkrijgen, vergeving. Dan in die weg van het gebed de Heer zijn genade, zijn geest alleen wil geven aan hem. Catechismus, die zonder ophouden hem daarom bidden en daarvoor danken. En dan is ook het gebed, ook in diezelfde catechismus, het voornaamste stuk der dankbaarheid. Daartoe strekkende, Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Ja, zegt een ander. Het gaat toch om het geloof te ontvangen. Maar in welke weg zal de Heer het geloof willen schenken? In het weg van het gebed. En waarin zal uw geloof blijken? O, denk maar hoe de Heer het spreekt. Bij die moeder. Die haar dochter bij de Heer, aanhield. Vrouw, groot is uw geloof. Haar geloof bleek uit haar aanhoudende gebed. De Heer wil het geloof schenken op het gebed. En uit het gebed bleek haar geloof. En de ander zegt, dominee, ik zal toch verkoren moeten zijn. Valt u niet op dat de Heer Jezus in deze gelijkenis eerst spreekt over de noodzaak van het gebed. En dan in tweede instantie in vers 7 over de verkiezing. Het is niet eerst de verkiezing en dan het gebed. Nee, de Heer spreekt eerst over het gebed. En waaruit blijkt de verkiezing van de kerk? Waaruit blijkt dat? Dat ze niet kunnen stoppen met bidden. Dat is nou een blijk van die verkiezende liefde Gods. Waaruit is de kerk die zalig wordt te kennen? Dat blijkt uit de vrucht. Daartoe strekkende. Dat men altijd bidden moet. En niet vertragen. O, een ander zegt, ik heb geen last van mijn schuld. O, stort dan toch uw hart uit voor de Heer. En beleid uw goddeloosheid. O, beleid uw biddeloosheid toch. En dat u zo blind bent voor uw zonde, voor uw schuld, voor uw nood, voor uw dood, voor de geestelijke zaken. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En de volgende spreekt ervan. Och, dat ik de zekerheid des geloofs mocht ontvangen. O, hoe wijst de Heer ons hier de weg waarin hij dat wil schenken. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. De volgende spreekt, dominee, de moeite en de zorg in mijn gezin op het werk. Ze zijn zo groot. Voordat ik aan de geestelijke dingen kan denken, zal er eerst toch een oplossing moeten komen. Hoe zou het komen, die omstandigheden? De duivel wil ze gebruiken om u van de Heer af te trekken. Maar het kan zijn dat de Heer die omstandigheden in uw leven toelaat. Of zelfs soms geeft. Omdat u door de nood gedreven zich tot de troon der genade zult begeven. Om uitkomst daartoe strekkende. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Domen, ik heb geen gebed. Hoe zou u dan de Heer niet smeken? Leer mij bidden. Schenk die geest der genade en der gebeden daartoe strekken. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. O, in deze weg alleen zal de kerk de troost der genade leren kennen. Zal de kerk kennen de troost van de vergeving der zonde. Alleen in deze weg zal de Heer de zekerheid des geloofs willen schenken, niet in een andere weg. Daartoe strekken dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Ook in de moeilijkste omstandigheden. Ik denk aan uitspraak van Matthew Henry. Gods volk is een biddend volk. En ze moeten altijd bidden. En ze moeten niet moede worden. Totdat het gebed overgaat in de lofprijzing. Ik herhaal het. Gods volk is een biddend volk. En ze moeten altijd bidden. En ze moeten niet moede worden. Totdat het gebed overgaat in de lofprijzing. Is uw gebed overgegaan in de lofprijzing? En als u daar niet van weet, oh, dan hebt u nog te weinig leren gevraagd. Dan is uw gebed nog te vroeg verstomd. O, schenk de Heer het gebed. Hoe wordt daar in het hart uitgestort voor de Heer? de gemeenschap met de Heer gesmaakt, verhoring ontvangen. En dan mag het ook zijn dat de Heer zijn kerk steeds meer doet begeerig zijn naar het gebed. Om zijn gemeenschap te proeven en te smaken. Om die openbaring aan uw ziel te kennen door woord en geest. Dus meer en meer weet zich van de Heer afhankelijk. Het gebed komt bij de Heer vandaan. En brengt ook tot de Heer terug. En dan gemeente naar het tweede aandachtspunt toe. De inhoud van die gelijkenis. We hebben gehoord de reden van die gelijkenis. Die twist. Vraag van de fariseeën. Wanneer dus het koninkrijk God zal aanbreken. En de Heer wijst. Hoe een mensenkind zich op de eeuwigheid moet voorbereiden. Daartoe strekken. Hem altijd bidden moet en niet vertragen. En dan spreekt de Heer van die gelijkenis. Zeggende. Er was een zeker rechter. In een stad die God niet vreesde. En geen mens ontzag. Een rechter. Gemeente dat de Heer nog rechters geeft. Dat is op zichzelf een wonder. Deze wereld. Na de zondeval die in het boze ligt. Waar de rechteloosheid is. En ook waar het recht wordt vertreden. Geeft de Heer nog de rechterlijke macht. Dat is een zegen, een weldaad van de Heer. Dat was ook de taak van de rechters in het Oude Testament. Oudste van de stad die in de stadspoort recht spraken. Ook de taak van de koning in de hele moeilijke gevallen om recht te spreken. En op wie was nou de rechtspraak gericht? Wel op de onbeschermden in de samenleving. En dat waren dan met name genoemd de wees, de weduwe en de vreemdeling. Dat waren de rechtelozen, de wezen die geen ouders hadden. Die hen beschermde, die voor hen opnam, die voor hen zorgde. Kwetsbaar. De weduwe die geen man had, die voor inkomen zorgde. Geen man had die zijn vrouw beschermde, leidde, voor haar zorgde, het voor haar opnam. En de vreemdelingen uit het buitenland, de rechtelozen. Die ook geen familie hadden, die niemand hadden. En daartoe had de Heer het recht gegeven, ook na de zondeval, nog in bijzonder ook in Israël. En als het goed is, wist de rechter dat hij het recht uitoefende in de naam des Heren. Op grond van wat de Heer had geboden in zijn woord, wat de Heer gesproken had in zijn woord. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, wee en wees. In twistgedingen en in kommer staande ook maar zijn arm der vromen hoop. Stuit de boze in hun loop. De wees en de weduwe in de twistgedingen werden staande gehouden. En de boze werd in hun loop gestuit. Dat is de taak van de rechter. Het zwakke werd beschermd. Het zondige werd bestraft. Maar als dan een rechter onrechtvaardig is. Als dan de rechter goddeloos is. Als dan de rechter niet zijn werk uitoefent. In de naam des Heeren. Niet ziet op de Heeren. Hij ontzag God niet. Gemeente zien we dat ook niet in onze dagen. Rechterlijke uitspraak. Die lijnrecht indruisen tegen het woord Gods. Rechters die God niet vrezen. En geen mens uiteindelijk ontzien. Waar de rechtspraak meer en meer gebaseerd is op wetten. Waarvan niet de Heer en zijn woord de achtergrond zijn. Maar waar het menselijk denken daar de maatstaf vormt. Zulk een rechter heeft nou ook die weduwe mee te doen. En er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde. En geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad. En ze kwam tot hem zeggende. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Wat is dat een uitermate verdrietige zaak. Een vrouw die haar man heeft moeten missen. Een vrouw die aan het graf heeft moeten staan. Een vrouw die in huis verkeert. En niemand zorgt voor haar inkomen. Niemand beschermt haar 's nachts. Niemand is er om voor haar op te komen en dan ook dat nog, te midden van dat verdriet. Is er dan ook nog een rechtszaak gekomen? Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Iemand is tegen haar opgestaan. Daar is een conflict gereeds. Daar is een situatie gekomen. En te meer moet zij het gemis van haar man ervaren. O, wie zal haar raad geven? Wie zal haar beschermen? Wie zal haar helpen? Wat een zegen. Als er dan nog een rechterlijke macht mag zijn. Als er dan nog bescherming mag zijn van de overheid. Als er dan nog een rechter mag zijn die God mag vrezen. Die mag omzien naar de wees, naar de weduwe, naar de vreemdeling. Maar dan moeten we ervaren. Deze rechter ziet niet naar haar om. Weet je, wat is dat erg? Want de Heer ziet in het bijzonder om. Ook naar het zwakke, naar een wees, naar een weduwe, naar een vreemdeling. Daar heeft de Heer het oog op. In Exodus 22 staat er, gij zult geen weduwe nog wees beledigen. En hier dat het bevolen Jesaja 1 vers 17 leert goed te doen. Zoek het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, handel de twistzaak der weduwe. Maar deze rechter, hij vreesde geen mensen, ook die recht, die weduwe niet. Ach, hij denkt bij zichzelf, die vrouw. Ik hoef aan haar niet te denken. Als ik haar geen recht doe, dan zal toch niemand mij erop aanspreken. Zij heeft geen man om mij ter verantwoording te roepen. En dan zien we ook dat deze rechter niet naar haar omziet. En hij, waar die vrouw dan vraagt, doe mij recht tegen mijn wederpartij, de staat er. En hij wilde voor een lange tijd niet. Hij wilde voor een lange tijd niet. Hij denkt, die vrouw houdt wel op. Die vrouw, die gaat wel weer weg. Ze houdt wel aan, maar het zal wel weer stil worden. Maar dat verandert in zijn hart. Het hart van die goddeloze rechter wordt bang. Hij gaat die vrouw vrezen. Hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Ze is bang dat zij hem het hoofd zal breken, dat ze hem als het ware in zijn aangezicht zal slaan. We kunnen ook vertalen vanuit het Grieks een kinderbakslag geven of een blauw oog slaan. Hij is bang dat die vrouw als het ware ontastelijk zal worden. En zo gaat hij die vrouw vrezen, zijn hart verandert. En waarom gebruikt hij eens nou dit beeld van die onrechtvaardige rechter gemeente? Is dat nou niet een beeld van de kerk? De kerk des Heer op aarde vertoont het beeld van een wees, van een weduwe, van een vreemdeling. En de kerk des Heer op aarde vertoont ook het beeld van de verdrukking. En niet zomaar dat de Heer dit beeld gebruikt. Van zijn uitverkorenen. Ze zijn wees op aarde. Ze zijn weduwe op aarde. Vreemdeling op aarde. Wat is nou het kenmerk van een weduwe? Ze mist haar man. En vanmorgen kan ik dat allemaal niet uitwerken. Maar u gevoelt het wel. De kerk die zalig wordt, kent het gemis van de gemeenschap met God. Als die vrouw haar man kwijtgeraakt is, dus als een wees ouders, vader en moeder moet missen, zo moet Gods kind op aarde, en dat is eigenlijk mee begonnen, als de gemeenschap met de Heer moeten missen, hun ellende leren kennen. Ellendig. Uitlandig, God in de hemel, zij op de aarde. De Heer in het paradijs achtergebleven en zij erbuiten. Zonder God, zonder hoop, zonder blijdschap, zonder vrede, zonder bescherming. zonder vreugd, zonder troost, zonder de hulp, zonder de zegen. En gemeente, ook als de Heere genade gaat schenken, ook als de Heere ze nabij doet ervaren door woord en geest, geldt toch nog voor de kerk op aarde. Dat is als een weduwe, zoals weduwe haar vrouw, haar man mist. Zo is het ook dat zo vaak de aardse bruidegom de hemelse bruid mist. En al mag er die gemeenschap zijn in het geloof, al schenkt de Heer zijn genade. En al wil de Heer Jezus zich aan het hart en de ziel van de zijn openbaren, dan nog, o Hij in de hemel. En dan de zijne op de aarde. Geeft dat geen uitzien? Geeft dat geen gemis? Doet dat niet verlangen? Ook als een wees. Schoon ik van vader en van moeder verlaten ben, zegt David, maar de Heere zal mij aannemen, toch is de kerk op aarde. Ook als een wees, al is de Heere in zijn vaderlijke zorg zo nabij. Maar vader is in de hemel. Zij zijn op deze aarde, op deze wereld. En zo vaak is het ook. Dat ze die liefdevolle gemeenschap moeten missen. O ja, zeker als het geloof een beoefening mag zijn. Dan mag het zijn van die vaderlijke zorg te spreken. Dan mag het ook zijn die gemeenschap met die hemelse bruidegom Christus te mogen ervaren. Dan mag Paulus zeggen, niets zal me ooit van zijn liefde kunnen scheiden. Maar ze is niet altijd. God in de hemel. De Vader in de hemel, de Zoon in de hemel en de kerk op aarde. En ook als een vreemdeling. Wat is nou het kenmerk van een vreemdeling? O, hoe goed ze het hier in Nederland ook kunnen hebben als ze van een ander land komen. Zoals het ook vroeger in Israël. Of men kwam uit een ander land. Men was wel vreemdeling. Men kende een ander vaderland. En zo is het toch ook met de kerk des Heren. Vaderland is boven, hier op aarde, gast, vreemdeling, bijwoner, ik weet wel, vaak zo anders, dat ook Gods kind zich op deze wereld nog zo thuis voelt, met de pinnen aan deze wereld vastzit. Maar dat is dan ook zo vaak de oorzaak dat de Heer zo ver weg is. Want hoe nabijer de Heer is, in het leven der genade, te meer wordt het ervaren hier op aarde, vreemdeling te zijn, hier niet thuis te zijn. En is daar die verlangen in het hart en die verwachting zoekende de dingen die boven zijn, verwachtende stad die fundament heeft welks kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. Dus wees weduwe, vreemdeling. Daarin wordt de kerk getekend, herkent u zich daarin. O dat u bent door genade die bruid van die bruidegom. En dat u die bruidegom in zijn volle gemeenschap moet missen. En dat in Christus God zijn vader hun vader geworden is. En dat u die vaderlijke zorg menigmaal wel mag ervaren. Maar het ook zo vaak ervaart om deze aarde te zijn. En de Heer te moeten missen. En dat u meer en meer, ook meer en meer aan zichzelf leert kennen. Op deze aarde u zichzelf niet meer thuis kunt voelen. Gast en vreemdeling u ervaart. Deze wereld. U het uiteindelijk niet meer naar uw zin kunt hebben. Maar niet alleen is er het gemis. Dat is ook de verdrukking. En die verdrukking is aan de ene kant eigen schuld. Waren er geen zonden, waren er geen wonden. In het paradijs, o daar is het tot die breuk gekomen. Daarom moesten wij het paradijs verlaten. Maar die verdrukking zijn die gevolgen van de zonde. Moeite, ziekte, zorg, nood, smart. Maar soms ook letterlijk de verdrukking. En dat is niet altijd de oorzaak daarvan bij de kerk zelf. Maar ligt de oorzaak bij de Satan, bij de boze. De Heer heeft het gesproken, toch in de wereld zult u verdrukking hebben. Zullen we in onze tijd alleen maar meer gewaar worden. In de christelijke politiek, christelijke scholen, christelijke ambtenaren, christelijke gezinnen zullen meer en meer ervaren de verdrukking van de wereld. Gods kinderen, gepasseerd, ik weet niet welk personeelsuitje komt voor de promotie op je werk. Straks de druk om op zondag te gaan werken. Ben je geplaagd wordt omdat je voor je eten bidt. En niet bijhoort als je geen muziek luistert en niet naar zo'n avond toe gaat of bepaalde plaats komt waar muziek klinkt. En het wordt wel eens gezegd, als je er maar eerlijk voor uitkomt, nee gemeente. Kan op zekere hoogte waar zijn. En de wereld onder zeker begrip wil kennen door Gods algemene genade. Maar over het algemeen, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed, zegt de Heer. Ik heb de wereld overwonnen. Kent u die verdrukking? Gemeente, als u die verdrukking niet kent, dan is er iets niet in orde. Als u meent de Heer te kennen, te vrezen, te dienen, en u kent daar niet iets van, u kunt met de wereld mee, ervaart niet die verdrukking van de wereld, dan is er iets niet in orde. Want het kan niet anders. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer. Ze zullen ook u haten. En de Heer gebruikt dat alles ook omdat de zijde niet al te zeer met hun pinnen aan deze aarde verbonden zullen zijn. Maar zullen kennen die reis naar Emmaus land. Kennen die verwachting van die stad die fundamenten heeft. Dat ze geoefend worden uit te zien naar die dag van Christus wederkomst. En verlangen naar die dag dat de volle gemeenschap met de Heer gesmaakt en geproefd mag worden. En men van het eigen zondige bestaan verlost mag worden. En zo lezen wij het hele Nieuwe Testament door. Die oproep om te volharden in het gebed te midden van de verdrukking. En met het oog op de wederkomst in Lucas 21 zegt hij deze waakt dan te alle tijd, biddende, dat gij mocht waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen. En om eens te staan voor de Zoon des Mensen. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, zij die traag in het benaasten, in het haasten naar die dag. En hij schrijft er dan ook bij, volhard in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. En als het gaat over de geestelijke wapenrusting, om staan te blijven tegen de geestelijke boosheden in de lucht, schrijft hij ook met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest. En aan Thessalonicenzen schrijft hij dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Maar hij schrijft dan ook bij, laat ons dan volhardende zijn, bid zonder ophouden, dankt God in alles. Hoe ziet u dat? Aan de ene kant horen hoe de kerk aan het aardse leven deelneemt, hun werk verricht. Hoe ze uitziet en hoe ze de gestalte vertoont van wees, weduwe, vreemdeling. En de verdrukkingen kent, waardoor dat alles heen leidt, de Heer. Naar die heerlijke dag van zijn toekomst. O, mag dat voor u ook zo gelden. Dat laatste aandachtspunt. Uitleg die de Heer Jezus geeft. En dat lezen we in vers 6 en tot en met 8. En de Heer zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roepen. Hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u dat hij een haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden. Op de aarde. Die noemt de Heer nou de zij. Die dag en nacht tot hem roepen. Daarvan zegt de Heer. Dat is nou mijn volk. Dat is nou mijn kerk. Daar was een Anna. Die de Heer nacht en dag. In het huis des Heeren mocht dienen. Mag hij eronder gerekend worden gewijd. Zal hij geloof vinden. Als u sterft. wordt u onder de gelovigen gerekend. Als de Heer Jezus op de wolken des hemels terug zal komen. De dag van het sterven is voor de kerk de verhoring van hun gebeden. De dag van zijn wederkomst, de verhoring van hun uitzien. En u staat er, zijn uitverkoren recht zal doen. Gemeente, ik wees er al op. De Heer begon bij het gebed. Spreek daarna over de verkiezing niet andersom. Waar zijn nou die uitverkorenen aan te kennen? Ze zijn alleen te kennen aan dit gebed waar de Heer over spreekt. Ze roepen de Heer aan. Nacht en dag. Dag en nacht. Maar ik heb geen gebed. O, dat wil ik niet. Nee, zulke leven wil een mens niet. En daarom zal het een omkomen worden. Maar wie biddeloos is, en moet zeggen, het is schuld, het is zonde, het zou zonde moeten zijn. Die wil de Heer nou leren bidden. O, Heer, wil vervullen met die geest der genade en der gebed. Het gebed is van de Heer een keer tot de Heer terug. Maar de Heer wijst maar één weg, hoor, gemeente. Daartoe strekken dat men altijd bidden moet. En niet vertragen. O, we zien dat in heel het woord terugkomen. Het volk Israël waar ze streden. Waar de handen van Mozes opgeven waren. Won het volk. En waar de handen zakten. Won de vijand. En ze moesten Aaron en Hur die handen ondersteunen. En daarom is ook die voorbeden van die biddende hogepriester Jezus zo nodig. Altijd voor de zijnen te bidden. Dat hun geloof niet ophouden. Denk aan de kinderen Israëls. Hoe moesten ze zien desdaags op de wolkolom, desnachts op de vuurkolom. Ik denk aan het volk later in de woestijn. Door de slang gebeden, hoe moesten ze zien op de slang. En wie opzag naar de slang werd genezen. In de psalm, ik roep desdaags en ik roep desnachts. En psalm 1, dat Gods kinderen zijn werd dag en nacht overpeinzen. We komen dat terug. Ik noemde Anne al die nacht en dag in de tempel de Heer diende. Met vasten en bidden, ja. Heen nog als zij wandelde met de Heer. Wat is dat nou geweest? Dat is nou een biddend leven geweest. Waarin alles tot de Heer werd uitgesproken. Het hart voor de Heer werd uitgestort. Alles in een heilig overleg met de Heer plaatsvond. Hij sprak en ik hoorde. Ik sprak en hij hoorde. O, dan is het de bede, Heere, doe ons recht, te midden van die verdrukkingen. Het uitzien, wanneer komt die dag, dat ik bij u wezen mag, uw koninkrijk komt toch, o Heere. De schepping zucht als een baresnood zijnde. En gemeente, weet u, dat ook de triomferende kerk in de hemel, in openbaring leest, dat zijn de heiligen onder het altaar, die roepen, Heere, hoe lang nog? Ook zij aanbidden niet alleen. Nee, ze smeken ook. Dat die dag zal aanbreken. Van de heerlijke wederkomst van Christus. O Heere, doe ons recht op de kerk op aarde. En dan schrijft Paulus. Op een andere plaats de Heere vertraagt de belofte niet. En wat zegt de Heer Jezus? Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Als nou die onrechtvaardige rechter nog die vrouw wilde recht doen, zal God dan geen recht doen. Zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Waarom stelt de Heer dan nog die dag uit? Is het niet zijn geduld? Zijn geduld met zoveel nog behouden moeten worden. Dat de Heer nog geduld heeft met de wereld verloren schuld. Ook misschien ook nog geduld heeft met u. Met jou. Maar er staat ook bij hoe hij langmoedig is. Dat wil zeggen, hij is barmhartig. Geen traan van de zijne. Geen zucht ontgaat hem. Ze moeten niet ontmoedigd raken. De Heer zegt, hij zal hun haastelijk recht. zal niet lang meer duren. Dat de Heer zijn genade zijn bijstand wil verlenen, zal niet lang meer duren. O kerk die zucht, dat de Heer u thuis zal halen. Zal niet lang meer duren, dat de Heer in heerlijkheid terug zal komen. En zo moet zijn kerk bidden. Totdat de dag, totdat de morgen aanbreekt. Jesaja 62 staat het. En zwijg niet stil voor hem. Totdat hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. Haastelijk. Dat betekent zeer spoedig. Sneller dan wij denken. Het betekent onverwacht. Kan zulk een leven er zijn? Ja. Denk aan een kind. Dat speelt. Uit de midden op het speelplein. Ziet het oog omhoog en ziet op God. Heere, wanneer komt die dag? Denk aan een moeder die terwijl haar kinderen buiten spelen of naar school gaan straks weer, of haar man naar het werk is, de knieën buigt. Terwijl zij het huis schoonmaakt, maar ze zondert zich af om te bidden voor haar geliefde. En ze roept tot de Heer. Ik denk aan een chauffeur. Die misschien wel de auto eens aan de kant van de weg zet om te bidden. Op je fiets. Nee, niet met je smartphone in je hand. Maar dat je mag denken aan de Heer. Het aangezicht van de Heer mag zoeken. Want dan kan het zelfs zijn als wij op de straat zijn. Dat er nog het gebed mag zijn. In alles. En ondertussen trek ons dan terug uit deze wereld. De kerk. Tot de laatste dag trouwen zij, werken zij, arbeiden zij. Heer, vindt de zijne doende. Maar het komt alles wel op die lagere plaats. Het eerst is tot eer van God te leven. In de Heer zich te verheugen. Uit te zien naar die dag van die volmaakte gemeenschap met hem. En uit te zien naar die dag. Dat zijn heerlijkheid zal aanbreken. Zijn koninkrijk zal aanbreken. Gemeente, waar eindigen? Hoe is het in ons leven? Zijn deze zaken waar het vanmorgen over ging u vreemd? De Heer zegt nog bekeerd. Als het niet verandert, zal het een eeuwig omkomen worden. De Heer heeft het gesproken. Als de Zoon des mensen terugkomt, zal hij nog geloof vinden op de aarde. Antwoord wordt in uw leven gevonden. Kent u het leven aan de troon der genade? Kent u het leven in de binnenkamer? Die zullen zalig worden. Die zullen ingaan. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heer, heb dank voor uw woord op deze morgen. En leert u ons te bidden. O, leert u ons te verwachten. Geeft u dat uitzien. O, dat de vakantietijd ervan doortrokken mag worden. Ach, Heere, wilt u het geven. Door uw woord en geest, we vragen het van. Wilt nog schenken uw eigen naam ter ere. Wilt u als zondige vergeven, spreken en luisteren. En wilt u het goede zegen ons vanmiddag. Hier andermaal samenbrengen in uw huis onder de prediking van uw woord. We vragen het van u uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We willen dan zingen gemeente van Psalm 34. En daarvan het derde vers. Psalm 34. Het derde vers. Ga dan heen en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.